Heerlijk, hè? Ja, ze worden stil als ik het woord neem. Ik open de Statencommissie Economie en Bereikbaarheid van 10 december 2014. Ik heet u als commissieleden en de gedeputeerden uiteraard van harte welkom. Als ook aan de heer De Vries, directeur van Deon. En alle belangstellenden en ambtelijke ondersteuning. Alsmede degene die via internet met ons verbonden zijn. Er is een bericht van verhindering van gedeputeerde Witteman. Dat weerhoudt mij er niet van om vanaf deze plaats namens de commissie gedeputeerde Witteman te feliciteren met het voorgenomen besluit van burgemeester van de gemeente Stichtsevecht. Nou, hoe mooi zou je het willen hebben? Ik bedoel, aansluitend aan het gedeputeerderschap van Flevoland, wat op zichzelf al heel uniek is. En dan burgemeester van Stichtsevecht.
Ja, dat is een logische vervolgstap.
Wij wensen hem heel veel plezier, maar we krijgen nog alle gelegenheid om daar met hem over te spreken. Er is een bericht van verhindering van de heer Boshuizen van de 50PLUS partij, maar wordt waargenomen door mevrouw Van der Struik. En ik heb toegestaan, vanwege het aantal mogelijkheden hier aan tafel, dat de heer Simonsen namens de SGP hier ook aan de tafel zit, maar hij zal niet het woord voeren. Ik neem aan dat er daar geen bezwaren tegen zijn.
Nee, luid applaus.
Ik wil even heer Van Vliet, namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even melden dat mevrouw Weyand niet aanwezig is vandaag en dat mevrouw Jonker iets later komt.
Dank u wel. Zijn er nog meer mededelingen van u? Dan begin ik bij de heer Luijendijk namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u, voorzitter. Ik zal wederom de heer Baudati vervangen en de heer Pels is ook afwezig.
Dank u wel. De heer Oost namens het CDA.
Ja, mijn fractievoorzitter zal straks ook nog even aanschuiven, voorzitter.
Is dat een dreigement of is dat gewoon...
Volgens mij valt het wel mee, voorzitter.
Nee hoor, dank u wel. Andere mededelingen vanuit de commissie? Nee, dank u wel. Dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Zoals u weet is dit een extra commissievergadering met onder andere een oordeelsvorming over de statusvoorstellen Flevokust. De vaste agendapunten, vaststellen besluitenlijst en de lijst van moties en toezeggingen worden behandeld in de commissievergadering van 17 december aanstaande. Kunt u met de voorliggende agenda instemmen? Ik zie allemaal geknikt. Dus
voorzitter.
Daarmee is de agenda vastgesteld.
Voorzitter. Hallo.
Heer Kassier namens de Partij voor de Vrijheid.
Voorzitter, zoals ik tijdens de vorige commissievergadering al had aangegeven, waren wij toch echt onder indruk dat we het vandaag alleen over Flevokust zouden hebben. En snappen wij dus ook niet waarom Deon op de agenda staat. En als die dan per se op de agenda staat, zouden we de volgorde niet beter kunnen veranderen. Want lijkt mij dat het belangrijker is om het oordeelsvormende gedeelte alle tijd voor te nemen. De presentatie kan altijd via PDF worden gestuurd.
Dat is een verzoek van orde, hè? Ik ken u het inbrengen van de PVV niet met betrekking tot de agenda van vanmiddag. Hij is in ieder geval wel door het presidium zo vastgesteld. Hij is aan u toegezonden en daar zijn geen berichten op gekomen dat dit niet in de juiste volgorde zou zijn. Dus wat dat betreft moet ik u helaas teleurstellen, tenzij de meerderheid van deze vergadering hetzelfde denkt. Maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen, want dan hadden we dat wel gehoord. Heer Oost.
Een ordevoorstel kan toch gewoon in stemming worden gebracht?
Daar wilde ik aan beginnen. En het ordevoorstel zal ik dan ook in stemming brengen. Wie is voor het ordevoorstel? Dat zijn de twee leden van de Partij van de Vrijheid. En helaas, hoe belangrijk u ook bent, het is geen meerderheid. Dus we houden de agenda gewoon zoals die is. Met uw goedvinden. Dank u wel. Kunt u tevens instemmen met een besloten deel van deze vergadering met betrekking tot het investeringsbesluit Flevokust? Daar zie ik wel alle knikken van. Dank u wel, dan gaan we verder. Ik heb verder geen mededelingen, want we zijn bij punt 3 aangekomen. Ik verzoek, heeft het college nog mededelingen?
Nee.
Ook niet. Dan kunnen we gelijk doorgaan naar de lange termijn planning, agenda punt 4. Ten aanzien van de planning stel ik u voor tijdens de commissievergadering van 28 januari aanstaande terug te blikken op het functioneren van de commissie. Ik ben benieuwd naar uw suggesties voor verbetering. In aanvullingen op de gehouden enquête, evaluatie, vergaderstructuur, kunt u instemmen met dit voorstel dat we op 28 januari een agendapunt opvoeren waarbij het functioneren van de commissie aan de orde komt. Dat is ook het geval. Dank u wel.
Voorzitter.
Heeft u nog andere opmerkingen over de planning? Heer De Bos namens de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Die heb ik inderdaad. Vorige vergadering hebben wij toezegging EB25 aangehouden. En het ging over de vorm van informatieverstrekking over de maritieme servicehaven op Urk. Daar is inderdaad wel een e-doc voor gekomen wat de stand van zaken aangeeft. En meneer Van Vliet heeft daar vorige keer op geattendeerd. Dat e-doc document op zich wel goed is. Alleen het ging nou niet specifiek over de vorm van informatieverstrekking. Op de lange termijn planning staat onderaan een voetnoot dat er nog een mogelijkheid bestaat om de maritieme servicehaven in te plannen. En ik wil eigenlijk van de gedeputeerde weten hoe hij onze commissie zou willen informeren, in welke vorm. Anders zou het noodzakelijk zijn om op de lange termijn planning die maritieme servicehaven nog te actualiseren of te activeren, zo u wilt. Misschien wel op 18 februari.
Dank u wel voor uw inbreng. Het woord is aan de gedeputeerde.
Voorzitter, 10 dagen geleden heb ik een laatste gesprek gevoerd met onder andere de initiatiefnemers zijn het consortium Flevopoort. Daar hebben wij de afspraak gemaakt op hun verzoek dat zij nog een 3-tal maanden de tijd nodig hebben om hun business case uit te harden. Wij hebben hen gevraagd om vergelijkbaar met het proces bij Flevokust ook in te gaan op een vorm van een anterieure overeenkomst, zodat wij bij de start van de planologisch-juridische werkzaamheden ook echt helder en inzichtelijk hebben dat ze kunnen leveren wat ze zeggen te gaan leveren. Daar zijn ze op dit moment niet klaar voor. Ik wil u met alle liefde en plezier informatie verstrekken over de voortgang van Flevopoort Buitendijks Urk. Maar dat zal op dit moment niet veel andere informatie zijn dan dat u de laatste keer gehad heeft. En dat heeft er dus, zoals gezegd, mee te maken dat het consortium zelf, nadat wij het voorwerk hebben gedaan om inzichtelijk te maken wat de planning is, wat de procedures zijn, welke vergunningtrajecten eraan hangen, wat het benodigde informatieniveau is wat wij als overheden van hen vragen, dat zij daar gewoon meer uitwerkingstijd voor nodig hebben.
Heer De Borst.
Voorzitter, ik dank de gedeputeerde voor zijn informatie, maar dat geeft voor mij nog geen antwoord op de vraag in welke vorm wij als commissie nu in de toekomst erover geïnformeerd worden. Krijgen wij nu iedere 3 maanden van u een presentatie? Wordt het in de PSC-cyclus ingebakken? Of in welke wijze worden wij nu op de hoogte gehouden van die voortgang daar in de toekomst?
Nou, het is uit hoofde van mijn actieve informatieplicht en de, bij mij laten we zeggen, ik heb echt de indruk dat u actief belangstellend bent voor wat betreft Urk Buitendijks. Dat ik echt bij iedere relevante nieuwe stap u actief op de hoogte hou. Bijvoorbeeld tot nog toe in de vorm van een mededeling. Maar als u daar een andere vorm voor wilt, ja, dan sta ik daar open voor. Dat is ook, laten we zeggen, voorzitter, het is ook aan de commissie om met elkaar daar een vorm voor te bespreken. Ik heb aangegeven dat ik daar actief in wil informeren, maar er moet wel relevante nieuwe feiten voorhanden zijn om u te kunnen informeren. En ik wil best nog een keer een presentatie geven, maar die zal niet veel anders zijn van vorm en inhoud dan de laatste keer.
Heer De Borst, kunt u met dit antwoord leven?
Nou, volgens mij doet de voorzitter een toezegging, of de gedeputeerde een toezegging, dat hij in ieder geval ons actief, dat is ook zijn plicht, dank daarvoor. Maar dat hij ons informeert aan de hand van notities bij, als er wat nieuws te melden is, vind ik uitstekend. Dank u wel.
Prima, dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Oost van het CDA over hetzelfde onderwerp.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan mij voorstellen dat als die overeenkomst uitgehard is, zeg maar, dat ook nieuwe inzichten zou kunnen geven en dat dan op dat moment het ook opportun is om ook een nieuwe presentatie dan te geven. En ik kan me dan ook voorstellen dat de planning dan ook wat helderder is.
U gaat er vanuit dat hij in beton gegoten is met dat uitharden?
Nee?
Nee, oké, dan begrijp ik het goed. We gaan door naar agendapunt 5. Beeldvormende agendapunt. Ik heb de heer De Vries directeur van de stichting Deon al welkom geheten. Aan de orde is de presentatie over Deon, die door de heer Hagen, door de heer De Vries verzorgd zal worden. Deon is met enige regelmaat in deze commissie aan de orde geweest en besproken. En ik geef graag het woord aan de heer De Vries. En u mag de katheder daarvoor gebruiken. Dank u wel. Ik denk dat u een knopje in moet drukken. En vooraf, wil u vragen er tussendoor of aan het eind?
Ik denk dat het makkelijkste is om ze even te bewaren tot het einde. Dan ga ik mijn verhaal door. Dan kijken we wat er nog overblijft.
Ja, dan weten de commissieleden dat. Gaat uw gang.
Goed. Voorzitter, geachte commissieleden, hartelijk dank voor de uitnodiging om hier uit te mogen komen leggen wat er nu met de Deon gebeurt. We zijn gestart en na 2 maanden na de start kreeg ik al de uitnodiging om langs te komen. Wordt zeer gewaardeerd, ook namens de Raad van Toezicht. Ik moet op knopjes duwen. Dit werkt het makkelijkste. Even de achtergrond van Deon. Het is hier inderdaad regelmatig langsgekomen in het huis. Maar de uitgangspunten zoals ik die meegekregen heb, de opdracht die ik meegekregen heb als directeur van de stichting Deon, die wil ik nog even kort met u doornemen. De middelen van Deon zijn afkomstig uit de verkoop van de aandelen van Essent en Nuon. Zover niks nieuws. En die middelen zijn beschikbaar gesteld aan een stichting. En de stichting staat op afstand van de provincie Flevoland. Maar wel binnen hele strikte kaders. Het is niet zo dat het geld daarmee weg is bij de provincie. Alleen de uitvoering is op afstand geplaatst van de provincie. De stichting wordt geleid door een onafhankelijke raad van toezicht en een onafhankelijke directie. De directie ben ik. De raad van toezicht zijn de heren Zijlstra, Schut en Oosterhuis. Met respectievelijk achtergronden in de energiemarkt, in de financiering van duurzame energieprojecten en in het energierecht. We hebben 6,5 miljoen euro in de vorm van een lening mogen ontvangen van de provincie Flevoland. En 0,3 miljoen euro in de vorm van een exploitatiesubsidie. En daar moeten we het mee doen. We hebben op 9 oktober jongstleden de officiële kick-off gevierd van de Deon. Enkele van u waren daar ook aanwezig. Ik zag al een paar bekende gezichten zitten. Daar hebben we eigenlijk kort toegelicht wat Deon doet, wat ik hier ook nog ga doen. En we zijn daar ook meteen begonnen met de activiteiten van Deon te laten zien. In de vorm van het tekenen van 4 intentieverklaringen met 4 ondernemers uit Flevoland. Uit zowel zuidelijk Flevoland als Lelystad, als ook de Noordoostpolder. Dat is een mooie verdeling. Ik kom daar straks nog even op terug welke ondernemers dat zijn en wat voor soort projecten dat waren. Eerst het doel. Het doel van de Deon zoals ik die meegekregen heb, is de versnelling van de energietransitie van een fossiele energiehuishouding naar een duurzame energiehuishouding in de provincie Flevoland teweeg te brengen. En daar hebben we eigenlijk 2 hoofdpunten bij meegekregen. Dat kan enerzijds door energiebesparing en energieopwekkingsprojecten te ontwikkelen, te stimuleren, te begeleiden, te financieren. Of anderszins door knelpunten weg te nemen die op dit moment in de weg staan om die project tot realisatie te brengen. Daar zitten wel een aantal beperkingen aan en de belangrijkste is dat Deon met overheidsmiddelen of eigenlijk publieke gelden zich niet als commerciële marktpartij mag opstellen. Dus het is niet zo dat wij als Deon als ontwikkelaar aan de slag kunnen op gebieden waar de markt dat ook zou kunnen oppakken. We kijken daarbij niet naar innovaties, naar nieuwe technologieën, maar we kijken naar bewezen technologieën. Het gaat dus echt om projecten waarvan we weten dat ze technisch zouden moeten werken, alleen lopen ze ergens in het proces tegen een hobbel aan. En het kan vooraan in het proces zijn, iemand met een goed idee, maar niet de kennis en kunde om die goede ideeën om te zetten in een gerealiseerd project. Maar het kan ook zijn aan het eind van het proces, eigenlijk is alles geregeld, alleen we krijgen de financiering niet rond. Daartussen is waar Deon zich beweegt. We hebben een kapstok van 3 instrumenten die we gebruiken. Daar wil ik even doorheen lopen. We hebben dat de 3 V's genoemd. Verbinden, versterken en versnellen. Niet alleen omdat dat ook echte instrumenten zijn waarvan we denken dat daar een versnelling mee op gang gebracht wordt. Maar het blijft ook hangen bij mensen. En dat is toch belangrijk, want daar gaat het ook om. Zeker als het gaat om verbinden. Het doel van verbinden is namelijk ervoor te zorgen dat bestaande initiatieven enerzijds kunnen leren van andere activiteiten binnen de provincie. Je ziet dat een heleboel projectinitiatiefnemers eigenlijk het wiel steeds uitvinden. Terwijl er in de provincie zelf, maar ook buiten de provincie, al heel veel gebeurt op het gebied van duurzame energieprojecten en besparingsactiviteiten. En het is zonde om al die leereffecten die elders al gebeuren, om die niet te delen. Als Deon zitten we daar een beetje als een makelaar tussen. We helpen partijen elkaar daarin te vinden. We zorgen er ook voor dat bestaande samenwerkingsverbanden versterkt kunnen worden. Als voorbeeld de Groene Reus, dat is een van de projecten waar we een samenwerkings- of een intentieverklaring mee getekend hebben op de kick-off. We zorgen ervoor dat partijen die binnen de provincie Flevoland aan de slag willen met burgerinitiatieven gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de Groene Reus of Zee-Energie of andere corporatieve activiteiten. Wat een heel belangrijk punt van het verbinden is dat we ook proberen om de juiste projectpartners bij bestaande initiatieven te brengen. Wat ik in de afgelopen 2 maanden heel veel gezien heb, is dat er hele goede ideeën in de provincie leven. Maar dat het vaak in de hoofden is van particulieren die het goede idee niet professioneel kunnen omzetten. Dus het allemaal in hun eigen vrije tijd moeten doen. En daardoor tegen beperkingen aanlopen in wat ze voor elkaar kunnen krijgen. Of dat het initiatieven zijn van partijen voor wie het niet de core business is. Hè, niet de kernactiviteit is. En dan is het heel goed om te weten welke partijen binnen Flevoland in staat zijn om een stukje toegevoegde waarde te leveren op die projecten. Als Deon zien we onszelf als een verbinder tussen dat soort partijen. Dat is met name voor ideeën die al bestaan. We hebben natuurlijk ook nog ideeën die nog moeten worden gevormd. En vaak komen die pas op het moment dat iemand partijen wijst op de mogelijkheden die er zijn. Als voorbeeld een industrieterrein. Wij hebben vanuit het bedrijf waar ik ook voor werk, buiten Flevoland, een industrieterrein waar ze een coöperatieve vereniging hadden, hebben we op de mogelijkheden gewezen voor zonne-energie. En daarvan kwam toen heel snel, ja, maar we weten niet hoe we dat moeten oppakken. En we weten niet wat het ons gaat opleveren. Het is niet onze kernactiviteit, dus eigenlijk willen we daar niet meer verder. We hebben toen vanuit ons eigen bedrijf gezegd, nou, als wij nou ervoor zorgen dat er subsidie voor u is, vanuit de beschikbare SDE-subsidiepot, zou u daarna dan actief aan de slag willen met dit project? Nou, die mogelijkheid was heel interessant voor de ondernemers. Dus dat hebben we gedaan. En zo gaan we in Flevoland ook op zoek naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat mensen getriggerd worden om met duurzame energie aan de slag te gaan. Vanuit het idee dat daarmee een stukje toegevoegde waarde gecreëerd wordt. En dat kan een stukje financiële toegevoegde waarde zijn, maar het kan ook vanuit strategische overwegingen zijn. Dat is het eerste instrument, het verbinden. Het tweede instrument is het versterken. Op het moment dat die goede ideeën bij de juiste partners bij elkaar gebracht zijn, is het nog steeds zo dat er een stukje kennis vaak ontbreekt. Binnen Deon hebben we kennis en ervaring op het gebied van duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten die we inbrengen op die stukken waar de markt het nog even laat liggen. Een van de voorbeelden wat ik net zei kan zijn dat de markt er gewoon nog niet klaar voor is, nog niet aan begonnen is, of dat er nog geen commerciële ontwikkelaar zich gemeld heeft om projecten van de grond te trekken. Nou, om daar nu op te wachten is jammer. Onze opdracht was versnellen. Dus het is ons doel om ervoor te zorgen dat wij alvast een stukje aan die projecten gaan trekken tot het moment waarop er een commerciële partij is die het van ons over kan nemen. Daarnaast op de financiering heeft Deon ook een toegevoegde waarde. Niet alleen omdat Deon financiële middelen in kan brengen in projecten, maar ook omdat Deon een onafhankelijke toets op de kwaliteit van een project betekent. En voor een heleboel financiers en mogelijke financiers, maar ook voor projectinitiatiefnemers, is het belangrijk om te weten dat wat ze bedacht hebben ook een business case heeft die werkt. En op het moment dat Deon denkt dat daar een acceptabele business case in zit, is dat vaak voor de ondernemer zelf ook een bevestiging dat hij door wil met zijn project. Tot slot, vanuit het versterken hebben we het ondersteunen van partijen heel hoog op de agenda staan. Een voorbeeld, weer uit de intentieverklaringen die we getekend hebben, is Enodes, die sportaccommodaties in de provincie Flevoland wil verduurzamen. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Ze zijn begonnen met een vrij hoog abstract plan. We gaan alle sportaccommodaties in Flevoland gaan we verduurzamen. Maar waar echt de behoefte ligt op dit moment is om dat te concretiseren. En om ervoor te zorgen dat er een aantal voorbeeldprojecten van de grond komen. En dat is nou precies wat we met Enodes aan het doen zijn. Om ze verder te brengen naar die eerste, tweede en derde sportaccommodatie die verduurzaamd is. En van daaruit kan de markt er weer mee verder, want dan kunnen we ook bewijzen dat het werkt. We zijn dus meer dan een financier. We pakken graag zaken op en we trekken daar heel proactief aan. Dat is ook wel een groot verschil met de andere provinciale fondsen. Uw collega's hebben eigenlijk door bijna heel Nederland ondertussen ook fondsen opgericht. De meeste van die fondsen zijn puur financieel gericht. en hebben over het algemeen een tekort aan projecten. Omdat ze zitten te wachten tot de ondernemer klaar is met zijn project voor financiering. En op het moment dat de ondernemer zover is, is hij meestal ook in staat om zelf financiering aan te trekken. Of hij is te lang doorgegaan met een business case die niet werkt. En dan komen ze bij een provinciaal fonds en komen ze er daarachter dat ook de provinciale fondsen tegen marktconforme voorwaarden werken. Omdat het revolverend moet zijn, moet het geld in ieder geval terugverdiend worden. En dat betekent dat er een goede business case onder moet liggen. Het laatste instrument is dan meer het overkoepelende instrument, het versnellen. En daar hangt ook het financieren onder. Versnellen, enerzijds door belemmeringen weg te nemen. Kan zijn vanuit het netwerk het wegnemen van belemmeringen met netaansluitingen en dat soort zaken. Maar ook anderzijds het initiëren van nieuwe projecten. Juist omdat de kennis en ervaring ontbreekt. Financiering is dan toch eigenlijk het belangrijkste onderwerp van het versnellen. Wat voor financieringen kan D.ON doen? Nou, daar zijn de subsidievoorwaarden tamelijk duidelijk over. In principe kan D.ON alle soorten geld wegzetten. Dus risicodragend eigen vermogen. Als ook vreemd vermogenfinancieringen met een dekking op basis van een onderpand. Maar wel altijd daar waar de markt een gat laat liggen. Het is niet zo dat D.ON als een volwaardige financier 100% van het project kan doen. D.ON kan maximaal 50% van de investering financieren met een onderkant van 100.000 euro en een bovenkant van 3 miljoen euro. Maar ik hoef u niet te vertellen dat met een hoeveelheid van 6,5 miljoen in totaal we weinig projecten van 3 miljoen zullen doen in het kader van de spreiding. Het is ook geen subsidie. De eerste vraag die ik over het algemeen krijg van ondernemers is: wat kost het? Dat zal u ook niet onbekend zijn. Het antwoord daarop is altijd heel flauw. Dat hangt helemaal af van het soort project, het soort financiering en wat de mogelijkheden zijn binnen het project. Waar D.ON naar op zoek gaat is hoe het project optimaal rendeert. En het gaat dus niet alleen over de prijs op het geld, maar ook over het maatschappelijk rendement. En in de voorwaarden kan D.ON over het algemeen wel een stuk meer doen dan een bank of een eigen vermogenverstrekker. En dat is ook wat waard. Dus het komt niet allemaal terug in de rente of het rendement op het eigen vermogen. Waar staan we dan nu? We zijn op 9 oktober begonnen. Dat was een zeer succesvolle bijeenkomst. We hadden meer dan 90 aanmeldingen. Veel publiek, veel pers ook. We zijn op verschillende media terechtgekomen. Waarin helder is geworden dat er met de D.ON een stap gemaakt kan worden in het versnellen van de duurzame energietransitie. Het was dus een zeer positieve bijeenkomst en een goede start. We zijn ondertussen druk bezig om de projectenpijplijn te vullen. Dat komt eigenlijk vanuit twee kanten. De ene is de bestaande initiatieven en ideeën die al leven binnen de provincie. En daar kom ik er wel achter in de afgelopen 2 maanden dat er heel veel ideeën zijn. Maar dat de hoeveelheid projecten die nog net dat ene kleine financiële stapje nodig hebben, die dus zeg maar achterin de projectontwikkeling fases zitten, dat die bescheiden zijn. We hebben daar wel een aantal leuke voorbeelden van. Een daarvan is het project in Luttelgeest van de Bernard Plantenkwekerij, een geothermieproject. Daar hebben we ook een intentieverklaring mee getekend. Geothermie is over het algemeen een vrij ingewikkelde techniek om warmte uit de aardbodem te halen, meer dan 2000 meter diep. En vervolgens te gebruiken om kassen te verwarmen. En daar zijn ondertussen in Nederland 11 projecten van gefinancierd, die alle 11 goed draaien, maar waar het moeilijk is om de financiering los te krijgen. En D.ON speelt een rol in het verkrijgen van de financiering, mede door te investeren. Maar anderzijds ook door te helpen om de financiering ook aan te trekken, door de risico's en de rendementen duidelijk in kaart te brengen. De andere kant is het genereren van nieuwe initiatieven en ideeën. En dat is wel een stuk waar ook echt een gestructureerde benadering op zijn plaats is. En dat is ook wat we proberen te doen vanuit D.ON. Door gestructureerd naar doelgroepen te kijken. Bijvoorbeeld industrieterreinen waarop mogelijkheden zijn voor bedrijven die warmte produceren en warmte gebruiken. Om te kijken of we die op elkaar kunnen afstemmen, of we die aan elkaar kunnen knopen. Maar ook zo'n idee zoals we in Montfort hebben toegepast voor zonne-energie is ook in Flevoland heel goed mogelijk. Dat betekent eigenlijk, je brengt de ondernemers bij elkaar en gaat op zoek naar de mogelijkheden die er gezamenlijk zijn. ...2014 was eigenlijk het jaar waarin alles op stoom moest komen, in ieder geval organisatorisch. 2015 is het jaar waarin de projecten ook daadwerkelijk van de grond moeten gaan komen en de eerste versnelling aangebracht moet worden. Het is wel zo dat voor een project van idee tot en met financiering gekomen is. Daar gaat wel een behoorlijke periode overheen. Ik zei net al, het aantal projecten wat net het laatste stapje in de projectontwikkelcyclus nodig heeft, de financiering, is tot nu toe nog beperkt. Ik wil u ook van harte uitnodigen om als u vanuit uw eigen achterban projecten tegenkomt die dat laatste stapje wel nodig hebben, om die ook bij mij te melden. Maar dat betekent wel dat ik niet verwacht dat we in 2015 nu meteen de hele 6,5 miljoen gaan investeren. Ik heb wel een goed streven en dat is dat we in 2015 het eerste miljoen aan het werk gezet moeten hebben. Dat wil zeggen dat we daarmee of geïnvesteerd hebben of wel op korte termijn kunnen investeren. Waar kijken we dan nog meer naar? Naar de operationele organisatie, die staat wel zo'n beetje. Maar vooral het zorgen dat die projectenpijplijn op stoom komt. En dat gaan we dus vooral doen door te verbinden en te versterken. De eerste twee punten. We gaan echt op zoek naar partijen die samen tot mooie nieuwe initiatieven kunnen komen. En we gaan ervoor zorgen dat bestaande projecten die nog op het ideeënniveau of al net iets verder richting een business case zitten, dat we die ook verder kunnen brengen naar een investeringsrijp project. Ik heb van u een investeringsperiode van 8 jaar meegekregen. Dat is op zich, denk ik, een redelijke termijn. We streven er dan ook naar om in die 8 jaar, in 2020, 80% van de middelen geïnvesteerd te hebben. En dat we daarmee ook een jaarlijkse CO2-besparing, want dat was uiteindelijk een van de methodes waarop we gemeten worden, een jaarlijkse CO2-besparing van meer dan 7500 ton in 2020 gerealiseerd te hebben. Maar wat denk ik nog veel belangrijker is dan die CO2-getallen of de financiële getallen, is dat we ook daadwerkelijk heel veel projecten op gang gebracht hebben. Zelfs als D.ON er vervolgens geen investering in doet, denk ik dat het toch bijdraagt aan de versnelling van de duurzame energietransitie in Flevoland. En dat is ons doel.
Heer De Vries, dank voor uw heldere presentatie. En is nu de commissieleden zijn in de gelegenheid om verduidelijkingsvragen te stellen. Ga uw gang. Heer Laagland namens Inwonersbelang.
Dank u wel, voorzitter. Bij sheet nummer 4 hoor ik u zeggen, er zijn veel goede ideeën in de provincie die daar leven. Kunt u daar wat voorbeelden van geven?
Ja, dat kan ik zeker. Er zijn verschillende initiatieven waarbij zonne-energie een rol speelt. We kijken dan bijvoorbeeld naar de Groene Reus die bezig is om verschillende scholen van zon-PV te voorzien. Er zijn heel veel agrariërs bezig met zonne-energie die vaak tegen een stukje financiering aanlopen. Hun werkkapitaal is nodig voor het agrarisch bedrijf en is dus eigenlijk niet beschikbaar voor duurzame energieprojecten. Er zijn heel veel duurzame energiebesparingsactiviteiten. Die lopen vrijwel allemaal tegen hetzelfde probleem aan. Hoe gaan we dat organiseren? Want op het moment dat ik een besparing aanbreng in bijvoorbeeld een gebouw door te isoleren, dan hoort dat meteen onlosmakelijk bij het gebouw. En is het moeilijk om dat gefinancierd te krijgen bij een bank, omdat je door een stukje juridische natrekking je onderpand kwijt bent. Dus het is moeilijk om daar financiering voor te vinden. Er zijn ook vrij veel initiatieven op woningen die meer verduurzaamd kunnen worden. Bijvoorbeeld in de gemeente Lelystad zijn een aantal activiteiten op dat gebied waar we ook mee spreken. En dan zie je dat het moeilijk is. Vanuit D.ON kunnen wij niet op woningniveau bij particuliere eigenaren financieren. Wat we wel kunnen doen is op een generiek niveau vanuit een soort ESCO, een Energy Service Company, financieren. Maar dan moet het wel professioneel geregeld zijn. Er zijn in Nederland heel veel initiatieven op het gebied van ESCO's. En een heleboel lopen eigenlijk stuk op twee onderdelen. Eentje is, het is niet professioneel en dat wil zeggen dat het afhangt van de individuen die daar actief mee bezig zijn vanuit hun vrije tijd. En dan zie je ook heel vaak dat een initiatief oploopt tot het moment waarop het gaat vliegen en dan trekt de voorzitter zich terug en dan zakt het weer langzaamaan in. Dat is de eerste. De tweede is de schaalgrootte is een probleem. Omdat je met zo'n energy service company een zekere hoeveelheid overheadkosten gaat genereren, moet je een behoorlijke schaalgrootte hebben. En dat is vaak een uitdaging. Dus we gaan wel kijken hoe we wat meer op een generiek niveau dat soort projecten los kunnen trekken. En dan meteen zo groot mogelijk, zodat het ook kan werken.
Ik heb nog een vraag, voorzitter.
Heer Laagland.
Bij sheet 5 hoor ik u zeggen, collega's van u hebben ook fondsen. En die fondsen die hebben zo'nzelfde soort D.ON, denk ik dan bij mezelf. En die fondsen die kunnen niet voldoende benut worden. Zo'n beetje van feestcomité zoekt feest idee krijg ik dan. U heeft daar kennelijk geen last van, omdat u meer aan de voorkant zit. U doet meer een acquisitie en dan zegt u verbinden en versterken. Dat doen wij. Deelt u dat ook met die collega's, zodat als een soort olievlekwerking dit soort initiatieven, groene initiatieven, meer over het land verspreid kunnen worden?
Jazeker, jazeker. U zegt feestcommissie zoekt feest. De meeste fondsen zijn geen DON, dus duurzame energieontwikkelingsmaatschappij, maar zijn een D. Die gaan alleen maar over het financieren van duurzame energie. En het voordeel van de DON is dat wij echt kunnen ontwikkelen. Het is dus niet acquireren, het is actief projecten verder brengen. We hebben goede contacten met onder andere het fonds in Drenthe, wat ook bij de oprichting van DEON een van de voorbeelden is geweest. We hebben goede contacten met het fonds in Overijssel, met het fonds in Noord-Holland, in Utrecht, maar dat is dan de gemeente Utrecht, die hebben ook een eigen fonds, dat lijkt ook een beetje op de DEON. En daar hebben we ook actief contact mee. En met Drenthe en Utrecht heb ik ook daadwerkelijk afgesproken dat we een aantal keren per jaar onze ervaringen gaan delen. Ze hebben bijvoorbeeld een soort duurzaamheidslening voor ondernemers ontwikkeld. En ik ben heel benieuwd of dat ook binnen Flevoland zou kunnen werken. Dus we gaan daar actief mee kennis delen. Jazeker.
Dan gaan we naar de heer Van Dijk namens de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Wij ons gericht op natuurlijk het verhogen van het aandeel duurzame energie in Flevoland. Flevoland staat nu niet op zichzelf. Hè. Ik noem al een aantal andere organisaties die bezig zijn met het stimuleren van duurzame energie. Dan ben ik eigenlijk benieuwd van hoe ver trekt dit werkgelegenheid aan of bedrijven aan van buiten Flevoland die hier gaan investeren. Ziet u al die beweging?
Na 2 maanden nog niet. Dat is kort. Het onderschrift van de DEON doelstelling was het versnellen van de energietransitie en het versterken van de regionale economie. Dus waar we naar zoeken zijn initiatieven die hier plaatsvinden, maar eigenlijk ook waar de middelen die daarbij nodig zijn, dus de investering en de arbeid die hier geleverd moet worden, ook regionaal gevonden wordt. Dat is de ene kant. Andere kant, de baten die bij zo'n project vrijkomen, proberen we ook zoveel mogelijk binnen de provincie te houden. Er zijn wel bedrijven, en dat moet ik dan meteen er weer bij zeggen, die van provinciaal fonds naar provinciaal fonds lopen in de hoop dat ze op provincieniveau steeds een potje geld kunnen vinden om hun projecten te realiseren. Dat kan ook. Ja. En daarmee kan je in ieder geval de investeringen in de provincie houden.
Mevrouw Dijkstra namens de Partij voor de Dieren.
Dank u, voorzitter. Meneer De Vries, ik zou u willen vragen, u sprak over verbinden. Over geometrie, bijvoorbeeld met het verwarmen van kassen. Kunt u daar de duurzaamheid van uitleggen?
Ja, dat kan ik zeker. Op dit moment worden kassen verwarmd met grote warmtekrachtinstallaties die worden gestookt op aardgas. En die aardgas, fossiele brandstof, is op zich een van de meest rendabele manieren om fossiele brandstof te verbranden en om te zetten in energie. Maar op het moment dat je aardwarmte gaat gebruiken, wat een eigenlijk oneindige bron van energie is, kan je de kassen verwarmen op basis van die warmte. En daarmee dus een stuk besparing realiseren op de aardgas die anders gebruikt zou worden. En in het geval van Luttelgeest zou dat echt een forse besparing zijn. Zou op jaarbasis bijna 19.000 ton CO2 opleveren. Dus het gaat echt om hele grote kassen. 30 hectare gaat het om.
Mevrouw Van der Struik namens de 50PLUS-partij.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een paar vragen. U noemt in het begin al dat u zich ook zou kunnen voorstellen dat u begint met sportaccommodaties. Nou zijn sportaccommodaties natuurlijk vaak wel in handen van gemeenten. Betekent dat ook de gemeente bij DEON aan kan kloppen om te zeggen, jongens, help mij eens mijn financiën wat beter te beheersen op dat punt? En mijn tweede vraag is, u hebt het over dat het voor particulieren natuurlijk niet mogelijk is om zich tot DEON te wenden. Is het bijvoorbeeld mogelijk, ik weet dat met name bij renovatieprojecten wel voorkomt, dat je met een aantal particulieren een stichting opricht en dat zo'n stichting dan in dit geval tot DEON zich wel kan richten?
Ja.
Ja. En hoe zit dat ook met, er wordt een lening verstrekt. Daar wordt rente over berekend. Is dat een marktconforme rente? Of zegt u nou, we hebben daar andere ideeën voor?
Ik zal met
dat zijn voorlopig even mijn vragen, dank u wel.
Heel goed. Begin ik even met de tweede vraag, want die is het kortst te beantwoorden. Ja, dat zou kunnen. Op het moment dat je projecten bundelt, zodat ze een voldoende omvang hebben om binnen de voorwaarden van D.O.N. gefinancierd te worden, dan kan dat inderdaad. De derde vraag over de marktconforme rente. Ja, in principe moeten wij ook marktconforme rentes handhaven. Want anders zijn we bezig met verlenen van staatssteun en oneerlijke concurrentie. Dat was niet de bedoeling. Maar wat ik wel gezegd heb, wij hebben wel de ruimte om, anders dan banken of de meeste fondsen, investeringsfondsen, om wat breder te kijken dan alleen dat stukje waar een bank voor op aarde is of waar een investeringsfonds op aarde is. Dus wij kunnen wel op zoek naar voorwaarden, en dat kan dus looptijd van leningen zijn of een investering waarbij je geen lening levert, maar gewoon eigen kapitaal verstrekt. Of afbetalingsregelingen die getrapt zijn in plaats van lineair. Daar hebben wij veel meer vrijheid. En dat maakt wel dat je daarmee je project ook kan optimaliseren. En de eerste vraag, moet ik bekennen, is nu weer bijna weggelopen.
U herhalen? Vraag, ja. Dat ging er namelijk over dat u zegt, u richt zich, zit te denken om zich ook te richten, bijvoorbeeld op sportaccommodaties. Ja, sportaccommodaties zijn natuurlijk, u weet het weer?
Ja. Of we de gemeente gaan helpen. Nou, in principe niet. Dat wil niet zeggen dat je niet samen met de gemeente dingen kan doen. Hè. Uiteindelijk gaat het om het versnellen van de energietransitie. Dus daar zitten we zijn niet discriminerend naar wie aan de andere kant van de tafel zit. Maar om het werkend te krijgen, zijn we nu dus met Enodus bezig. Een partij die over die gemeente heen kan kijken naar de hele provincie. Dus we zoeken wel projecten die eigenlijk reproduceerbaar zijn over de provincie Flevoland. Omdat daarmee het versnellende effect veel groter is dan wanneer de gemeente zegt, ik heb nog een sporthal, kunt u meedoen? Dat is toch een andere manier van kijken. Ja.
Het woord is aan de heer De Bos namens de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil dat vanmiddag eens anders doen. Voorzitter, Mag ik naar aanleiding van deze presentatie ook een vraag aan de gedeputeerde stellen?
Ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen.
Dank u wel. Ik heb hier een website voor me. Econectic, en daar staat in, die begint met sinds oktober 2014 voert Econectic de directie over de stichting D.O.N. En dan komt bij mij de vraag boven tafel, of indien dit juist is, wie nu onze directeur is van de stichting D.O.N. Is dat nou de BV Econectic, gevestigd in Driebergen-Rijsenburg, of is dat nou de heer De Vries hemzelf die verantwoording aflegt? En welke belangenverstrengeling is er tussen die twee, tussen de stichting en de BV?
De gedeputeerde.
Voor u staat de directeur van de stichting D.O.N. En u bent uitgebreid geïnformeerd naar aanleiding van eerdere vragen van een van uw fracties over het postadres van de stichting D.O.N. Volgens mij zijn die vragen daarmee afdoende beantwoord. En het is verder primair een zaak van de Raad van Toezicht om te borgen dat de governance en daarmee ook de integriteit van de stichting en het stichtingsbestuur geborgd is.
Heer De Borst.
Nou, het postbusprobleem is daarmee inderdaad wel toegelicht, maar in mijn beleving, de vraag die ik je wel nu stel, wie nu directeur is van de stichting, nog niet. U zegt dat de heer De Vries is, maar dan knikt, betekent dat de website onjuist is?
Nee, dat betekent het niet. Een stichting heeft altijd een privépersoon als directeur. Dat ben ik, Hage de Vries. Ik word ingehuurd vanuit mijn bedrijf Econetic. En wij hebben afgesproken met de Raad van Toezicht. En dat is goed om hier te melden, want ik begrijp de vraag volledig. Hè, waar zou een conflicterend belang kunnen ontstaan? We hebben afgesproken met de Raad van Toezicht dat de activiteit van Econetic zich in heel Nederland bevinden, behalve in Flevoland. En daar is één kleine uitzondering op, en dat is dat wij ook betrokken zijn bij de Natuurstroomgroep, een van de vijf windverenigingen als adviseur. Dat waren wij al. En wind is niet iets wat D.O.N. gaat doen. Daarvan hebben we afgesproken dat we dat nog kunnen contoureren. Maar verder is er dus voor Econetic geen activiteit binnen Flevoland.
Dus als voorzitter, als natuurlijk persoon bent u dus aangesteld als directeur van D.O.N.?
Zoals dat bij stichtingen altijd is, ja.
Oké, dank u wel.
Dan gaan we nu naar de heer Oost namens het CDA.
Ik hecht er toch aan, omdat hier een integriteitsvraag aan de orde is gesteld, dat ik wil
ik begrijp dat de gedeputeerde het woord wil.
Sorry, dat ik toch ook vaststel gewoon dat vanuit de Raad van Toezicht dus daar ook actief op gemonitord en het gesprek wordt gevoerd met de directie van de stichting D.O.N.
Het woord is aan de heer Oost.
Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik zou net mijn verbazing uitspreken over de vorige spreker, tenminste dan de voorvorige spreker, SGP, de heer De Borst, want ja, ik kon dat niet helemaal volgen, maar dat zal dan aan mij liggen. Ik ben blij in ieder geval dat we nu aan de slag kunnen, dat we nu 3 maanden al bezig zijn. Het heeft heel lang geduurd, want we hebben al een tijdje terug besloten om dit geld in te zetten. En ik ga u daadwerkelijk ook helpen, want ik ga nu een tweet verzenden dat wij ook u onder de aandacht gaan brengen. En ik roep allen op om dat ook te doen. Dank u.
Waarvoor dank.
Heer Oost, dank u wel. Ik ga naar de heer Van Vliet namens de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kon de vorige spreker wel volgen, maar dat tezijde, misschien dat meneer Oost dat nog eens moet naluisteren. Ik heb wel een vraagje aan meneer De Vries. Dat gaat erover, u zegt van 2015, dat staat in het teken van de bekendheid geven, organisatie op poten zetten. Zou het ook niet helpen als u zeg maar dan ook in Flevoland daadwerkelijk gevestigd was om meer toch aandacht aan Deon te geven?
Dat is een goede vraag. De manier waarop we nu de provincie benaderen is eigenlijk heel actief. Wij gaan naar ondernemers toe. Dat betekent eigenlijk dat we bijna nooit mensen op bezoek krijgen. We gaan altijd kijken waar is de ondernemer zelf gevestigd en wat voor werk heeft hij daaromheen. Omdat je daarmee veel makkelijker aan projecten komt dan wanneer je in een ivoren toren gaat zitten wachten tot ze komen. Dus we hebben om te versnellen een actieve houding. Het helpt wel om gevestigd, of in ieder geval een plek te hebben waar je af en toe kan vergaderen binnen de provincie Flevoland. We zijn daar ook nog steeds mee bezig. We zijn ondertussen met verschillende locaties in gesprek waar we mogelijk toch een deonbordje aan de muur zouden kunnen schroeven. Maar belangrijker nog, waar we toegang hebben tot een vergaderruimte waar we af en toe gebruik van kunnen maken. Maar op dit moment, in de afgelopen 3 maanden, zie je dat de versnelling die we proberen aan te brengen vooral komt uit het actief benaderen, het actief naar partijen toe gaan en niet door te gaan wachten tot ze komen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien dan toch nog even een verduidelijkingsvraag. Want bij de opzet van Deon kregen wij de indruk dat er diverse projecten binnen de provincie waren die stonden te trappelen om zeg maar bij Deon te komen. En ik luister nu van u, die zegt van ja, ik ga actief zelf op zoek naar die projecten. Dat is iets anders als dat ze stonden te trappelen.
Ik was niet bij het voortraject betrokken, dus aan die kant kan ik niet zeggen wat er stond te trappelen. Ik kan wel zeggen wat ik in de afgelopen paar maanden gezien heb. En dat is dat er heel veel goede ideeën zijn. Dus op dat vrij hoge niveau is er echt heel veel activiteit. Er zijn heel veel ondernemers actief met het onderwerp. Maar voordat ze ook daadwerkelijk in de investeringsfase komen, de achterkant van het project, ontwikkelingstraject, dat duurt nog wel even. En dat betekent dat je in de tussentijd die partijen moet helpen. En dat helpen doe je dus inderdaad door het verbinden, het toevoegen van projectpartners, maar ook door het versterken door actief bij te dragen aan die projecten.
Mag ik nog 1 verduidelijkingsvraag? U zegt helpen. Dat helpen gebeurt ook vanuit de Stichting Deon. Dus u helpt ze op weg zeg maar, om dat project verder te versnellen en te verbinden.
Ja, ja. Het voorbeeld Enodus heb ik net gegeven. Daar ben ik bijna wekelijks met hun bezig om te kijken hoe zij van het goede idee om alle accommodaties kunnen landen naar hoe gaan we die eerste 3 concretiseren. Welke projectcontracten heb je daarvoor nodig? Hoe ziet je business case eruit? Hoe bouw je je modellen? Eigenlijk stap voor stap naar de business case en van daaruit de eerste investering.
Ik wil tot een afronding komen. Ik geef het woord nog aan de heer Van Ravenswaaij namens de SP. Wanneer er nog meer zijn die daar gebruik van willen maken, dan moet u dat nu melden. Want de heer Van de Donk na de heer Van Ravenswaaij. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. 6,5 miljoen op mijn bankrekening vind ik een mooi bedrag, maar ik denk, in de breedte is 6,5 miljoen toch een redelijk beperkt bedrag. Bij welke bedragen gaan jullie nee zeggen? Heeft u dat al in beeld? Want als je inderdaad projectgevende ondergrens van 1 ton, kan je een aantal doen. Maar als het 3-4 ton per stuk gaat kosten, ben je zo denk ik door het geld heen.
Ja, ik denk, dat is ook weer een goede vraag. Dat heeft te maken met het aanbod enerzijds. Hè. Hoeveel wordt er gevraagd vanuit de provincie? Vanuit de markt moet ik dan zeggen. De bovenkant van 3 miljoen heb ik al van aangegeven, dat gaan we met 6,5 miljoen waarschijnlijk niet doen. Dat zou met 2 klappen klaar zijn, dat is niet de bedoeling. Ik denk dat op het moment dat wij tegen het probleem aanlopen dat we door het geld heen zijn, omdat we zoveel goede projecten gefinancierd hebben, dat we dan ook ernstig op zoek gaan naar meer geld. Want dat betekent dat we echt in een behoefte voorzien. En ik hoop dat we die luxe vrij snel hebben.
De heer Van der Donk namens de Partij van de Arbeid.
Ja, u maakt een beetje het gras van mijn voeten weg, want ik had juist willen vragen van hoe gaat u op zoek naar meer geld. Maar daar bent u nog niet aan begonnen, zegt u zelf nu. Maar hoe ziet het proces voor u eruit? Want die 6 miljoen die zetten we inderdaad vrij snel weg, maar de bedoeling was ook om het geld nog te vermeerderen. We hadden ooit een initiatief met 14 partijen, ik geloof de afvalcentrale zat erin, alle gemeenten zaten erin. Die partijen die zouden opnieuw benaderd kunnen worden van willen jullie nog meedoen? En we hebben nu zeg maar het eerste treintje rijdend. Hoe kijkt u daarnaar? Kijkt u daar tegenaan? En ik was benieuwd naar uw eerste klant. U heeft de Groene Ruis genoemd, u noemt in Eno Plus. Maar ik vroeg me ook af of bijvoorbeeld windboeren bij uw klantenkring horen. Of dat zeg maar energiemaatschappijen daartussen zitten. Of wat voor soort klanten zich zoal melden.
Ja, met de eerste vraag te beginnen. Het aanvullen van de provinciale middelen. Daar zijn we nog niet actief mee begonnen. We spreken wel met alle gemeenten binnen de provincie Flevoland. We spreken ook met een heleboel partijen die in Deon 1.0 betrokken zijn geweest, omdat ze mogelijk projecten hebben. Maar daarmee stellen we nog niet de actieve vraag. We hebben nu 6,5 miljoen, kunnen we dat alvast vermeerderen? Het is denk ik belangrijk om te laten zien waar Deon zich de meest toegevoegde waarde kan laten zien, om van daaruit ook de middelen verder te kunnen uitbreiden. Dat is stap 1. Op het moment dat we vrij vlot in de investeringen gaan, en ik hoop echt dat we dat na volgend jaar kunnen gaan doen, dan is dat ook wel het moment waarop we heel actief naar geld op zoek gaan. En dan kan je ook breder denken aan bijvoorbeeld Europese middelen. En dus het hoeft niet per se binnen dezelfde groep als waar oorspronkelijk mee gesproken werd. Ja. Het soort klanten is vrij divers, moet ik zeggen. We hebben dus inderdaad windboeren eigenlijk niet. Juist ook omdat Deon alleen dat stukje doet waar de markt niet zelf heel actief mee bezig is. En dat is in Flevoland voor wind wel een gebied waar heel veel activiteit op is. We hebben heel veel MKB-bedrijven eigenlijk die best wel met ideeën zitten, die ook vaak vanuit hun klanten gevraagd worden om te verduurzamen, omdat ze anders niet mee kunnen tenderen op aanbestedingen waarop duurzame energiehuishouding gewoon gevraagd wordt. We hebben toch wel wat agrariërs die ook bezig zijn om hun eigen bedrijf, hun stallen met name, dan van zon te voorzien. En er zijn wat meer de... Ja, het hangt net onder de corporates. Het zijn de wat grotere MKB-bedrijven die goede ideeën hebben en wel op zoek zijn naar een partner in de provincie die ze kan helpen om die ideeën te realiseren. Ja.
Heb ik een ieder voldoende de gelegenheid gegeven om vragen te stellen? Ik zie geen vingers meer. Ik dank de heer De Vries nogmaals voor de heldere presentatie en de commissieleden voor de gestelde vragen. En sluit hiermee agenda punt 5 af. Dank u wel. Dan is nu aan de orde agenda punt 6, de oordeelsvormende bespreking van de statenvoorstellen Flevokust. U heeft de afgelopen periode veelvuldig over Flevokust gesproken. We zijn nu beland bij de besluitvorming en vooraflopend de oordeelsvorming. De besluitvorming zal in de statenvergadering van 17 december plaatsvinden. Precies een jaar na de motie waarin het college is aangespoord en opgeroepen om Flevokust voortvarend te ontwikkelen, brengen we het stuk weer in bespreking. Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet. Compliment aan de gedeputeerde en een hoog standje aan parallele planvorming getoond. Op voorhand complimenteer ik dan nogmaals het college en uw commissie hiermee, want ook van de commissie is op dit dossier veel gevraagd. De voorliggende statenvoorstellen gaan vergezeld van een grote hoeveelheid stukken, deels openbaar en deels geheim. Dit geldt ook voor de wijze waarop deze voorstellen besproken gaan worden. We beginnen met een openbare bespreking van het voorgestelde inpassingsplan, gevolgd door een besloten bespreking van het investeringsbesluit. Eenzelfde volgorde wordt gehanteerd in de statenvergadering van 17 december. De motivering voor het besloten karakter van dit laatste onderdeel is u in de stukken en tijdens de beeldvormende bespreking toegelicht. Ik breng het stuk in bespreking en ik geef als eerste het woord aan de heer Van Vliet namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij aan bij uw woorden dat zeg maar Flevolkust vanaf de motie 2013 voortvarend tot stand gekomen is. Dat er veel gebeurd is. We praten nu over het inpassingsplan. Daar hebben we in juli al feitelijk een besluit met elkaar over genomen. De procedure kijkend en volgend hoe dat gegaan is en ook de second opinion die zeg maar ook bij de geheime stukken ligt, heb ik daar verder geen opmerkingen over. En ja, ik vind dat we dat gewoon moeten kunnen vaststellen. En wat ons betreft is het ook een akkoordstuk.
Heer Van Vliet, dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Laagland namens Inwonersbelang.
Dank u wel, voorzitter. We kijken hier naar een stuk waarvan wij heel veel voorlichting gehad hebben. Waarvoor dank. En waarbij ook heel goed geluisterd is naar de commissie. En volgens mij ook naar de bezwaren in de tijd van de gemeente. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben een groot voorstander van deze manier van werken. En ook van de voorliggende stukken, dus ik zal akkoord geven. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Van der Donk of de heer Luijendijk namens de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. U bepaalt de volgorde helemaal, want dat is nieuw. vanuit de Partij van de Arbeid zijn wij ook zeer content met het gelopen proces tot nu toe. Met alle ins en outs die met elkaar gewisseld zijn. Natuurlijk hebben we ook nog wel zorgen met betrekking tot de toekomst. En die houden we waarschijnlijk ook zeg maar tot in de eeuwigheid. Ja, een beetje pathologisch is dat. Maar als ik gewoon kijk naar het voorstel wat nu voor ligt, denk ik dat het aan alle kanten een goed voorstel is. Ik heb misschien in het besloten deel nog één of twee vragen te stellen, maar ik kan zeggen dat onze fractie, wat dat betreft, zeg maar het voorstel zoals het nu is, en als er verder niks meer misgaat hierna, dan zijn wij bereid om gewoon in te stemmen.
U gaat in ieder geval akkoord met het inpassingsplan, dat begrijp ik goed.
Het is een geheel hè, voor ons. Het is niet zo dat we in delen besluiten.
Dan ga ik nu naar mevrouw Van der Struik namens de 50PLUS partij.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats kunnen wij ook stellen dat de hele procedure op zich goed verlopen is. En onze dank ook aan de mensen die zich daar mee bezig gehouden hebben. En we hebben ook de indruk dat er in het geheel heel goed mee omgegaan is. Blijven ons nog wel een paar vragen. En dat is namelijk, er is natuurlijk heel veel geld wordt er gestoken in het hele buitendijkse gedeelte. Wat gewoon erg belangrijk is ook voor de hele economische ontwikkeling van Flevoland. Als de gemeente Lelystad akkoord gaat met het binnendijkse gedeelte, is er dan een bepaalde garantie dat die beide hoofdstukken parallel gaan lopen? Dus dat je zegt, als het buitendijkse deel klaar is, mogen we ook verwachten dat ongeveer in diezelfde periode het binnendijkse gedeelte daar ligt, zodat je niet gaat zeggen van, wij zitten nou met dat buitendijkse deel, heeft ons een hoop geld gekost, maar dat binnendijkse deel zal er wel eens een keer komen, maar dat kan ook nog wel 2 of 3 jaar duren. Want wat gaat er dan gebeuren? Want dan ga je natuurlijk toch ook een hoop financiële middelen slecht benutten. En wij vroegen ons ook af, hoe is het verder met die hele geluidsproblematiek? Dat is toch ook nog een beetje een heet hangijzer, dachten wij. En hoe staat het bijvoorbeeld ook, we hebben natuurlijk Omala die zich daarbij betrokken voelt, maar hoe is het met andere investeerders? Is er al verregaande bedrijvigheid op dat punt of is dat voorlopig ook nog op een heel laag pitje? Dat is het voorlopig wat mij betreft. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van der Struik, voor uw inbreng. Aan het woord is de heer Oost of mevrouw Luijer namens het CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben dit project, noem ik het maar, al heel lang op onze agenda staan. En zeker in ons omgevingsplan. En het verheugt dan ook het CDA dat we nu eindelijk ook daadwerkelijk dat kunnen gaan uitvoeren. Het is ook een moment in de tijd waarin het mogelijk is, met de subsidies die ook daarin gespandeerd worden. En we zijn dan ook heel blij dat we een gedeputeerde hebben die dat voortvarend heeft aangepakt. Dank ook voor het hele proces dat we daarin meegenomen zijn.
Want ja, er zijn heel wat dingen geweest die uitgezocht moesten worden. En onze waardering daarvoor als CDA. En wij kunnen volmondig instemmen met het voorstel.
Heer Oost, dank u wel voor uw inbreng. Dan is nu het woord aan de heer De Bos namens de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ik begin uw volgorde langzaam te begrijpen. Zo halverwege het traject. We zijn als commissie vaak diep intensief meegenomen in het hele traject. We hebben dat enerzijds wel als een behoorlijke tijdsinvestering beleefd, maar aan de andere kant is ons ook heel veel duidelijk geworden. En ik wil daarmee aansluiten bij de complimenten die al gegeven zijn. Niet alleen aan het college over de wijze waarop wij geïnformeerd zijn, die actieve informatieplicht zeg maar. Maar ook aan de projectleider met zijn team, die op bijna iedere vraag, ik heb er eentje betrapt die hij niet helemaal paraat had, maar op een antwoorden wist, waarbij zeker vanuit mijn fractie toch de nodige vragen gesteld zijn in het verleden. Dus niet anders dan complimenten voor dit plan. En voor het stuk wat in ieder geval nu ligt en voor alle arbeid die gedaan is. Ik heb twee dingen die ik wilde vragen stellen. Punt 1 is van procedurele aard. En dan haak ik een beetje aan op uw inleiding bij dit agendapunt, voorzitter. Wij hebben nu een inplassingsplan waarin staat dat er, omdat het een anterieur project is, geen exploitatieberekening hoeft gemaakt te worden. Omdat we al zekerheden vooraf ingebouwd hebben, zeg maar even in normaal Nederlands. Het is ook zo dat als er geen exploitatie of geen investeringsvoorstel, als het niet met het investeringsvoorstel ingestemd wordt, het inpassingsplan ook niet ingepast kan worden. Moeten die twee statenvoorstellen niet aan elkaar gekoppeld worden? Want u zei in de volgorde zoals we ze nu behandelen, gaan we ze ook volgende week in de Staten behandelen. Maar volgens mij moet daar een volgordelijkheid aan elkaar gekoppeld. Nou ja, hoe dat juridisch is, daar heb ik geen verstand van. Maar ik zie al een aantal mensen knikken dat dat inderdaad gaat gebeuren. Nou, hier wel dank daarvoor, maar de details die hoor ik dan wel. De tweede vraag die ik nog heb is misschien een opfrissing van mijn geheugen. Want ja, je komt op een leeftijd waarbij het allemaal niet zo fris meer is. Agenda punt 3c, dat gaat over het statenvoorstel. Agenda punt 3c, daar staat in dat de gemeenteraad van Lelystad 10 jaar na de vaststelling van het instemmingsplan geen bestemmingsplan kan vaststellen voor gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft. Nou, als ik dat 3 keer lees, dan snap ik dat en ook de achtergrond daarvoor. Nu de vraag, er staat zo'nzelfde zinsnede bij 4b en dat gaat dan over de vaststelling partiële herziening geluidkust of de geluidszone te Lelystad. En daar geldt geen 10 jaar voor, maar 1 dag. En die ontgaat mij. Het is al een keertje toegelicht, maar ik ben hem eerlijk gezegd kwijt. Misschien vergeeft u mij en wilt u zo vriendelijk zijn om mij toch even te helpen daarin. Dank u wel.
Dank u wel, heer De Borst. U bent zelf naast de 50-plus partij gaan zitten. Dat kunt u ons niet verwijten.
Voorzitter, dat is...
Ik geef het woord aan de heer Cassis of de heer Van Ginkel namens de Partij voor de Vrijheid.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal het kort houden. Wat betreft het inpassingsplan hebben wij geen vragen of opmerkingen.
Dan is nu het woord aan mevrouw Staalman namens GroenLinks.
Dank u, voorzitter. GroenLinks heeft toch nog wel wat punten. Eerst is dat wij eigenlijk nog steeds van mening zijn dat wij de ontwikkeling van de binnen- en de buitendijkse plannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En we zitten wel met het feit dat de gemeenteraad in Lelystad later pas de beslissing nemen. En nou, wij worstelen daar toch nog wel een beetje mee wat we, daar, wat we daarin willen. Even kijken hoor. We zijn ook nog...
Voorzitter, ja. Mag ik daar een vraag over stellen?
Uiteraard mag u een...
Kijk, wij worstelen daar natuurlijk ook mee, want het is niet leuk natuurlijk dat het allemaal na elkaar... Maar we hebben gezegd, ja, als dat ten koste gaat van die subsidie, ja, dat risico kunnen wij niet lopen. Dus vandaar dat wij daar overeengestapt zijn voor dit moment, want daar komen we vast later nog weer op terug natuurlijk. Maar u zegt u dan, nou ja, die subsidie, die laten we dan maar schieten, want het moet tegelijk...
Dat zou kunnen, want als uiteindelijk blijkt dat Lelystad het niet wil...
Maar dan gaat het toch niet gebeuren?
Nee, dat zou ook een uitkomst kunnen zijn. Stel, ja, mogelijkerwijs, maar stel dat Lelystad nee zegt en het gebeurt niet, dan hebben we alleen maar een buitendijkshaven. Dat willen we niet. Dus we willen de garantie dat ook de binnendijkse haven aangelegd wordt, maar niet per definitie dat wij dat dan over moeten nemen. Dat punt ligt bij Lelystad, hebben we besloten.
Maar volgens mij is hier in deze commissie uitgelegd dat ook het buitendijkse deel zonder het binnendijkse deel ook levensvatbaar is. En we hebben net nog een brief gehad van de LTO Noord-Nederland, dat zij dit ook van harte ondersteunen. En dan gaat het alleen al over het containervervoer.
Ja,
heer Oost, even voor alle duidelijkheid. U weet dat ik van een levendige vergadering houd, maar wel via de voorzitter. Het woord is aan mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Dat zou allemaal kunnen, maar de bedrijvenkring die is ook voorstander van een exploitatie van allebei. En die zegt ook niet van het kan zonder het een kan zonder het ander bestaan. Dus we hebben daar nog steeds gereden twijfel bij of dat mogelijk is en of we dan inderdaad deze hele investering zullen moeten gaan doen. Dat klopt. Wij zouden ook nog wel graag de intentieovereenkomst willen zien. Ik weet niet of dat hier moet of in het besloten deel. Daar twijfel ik een beetje aan, dus dan laat ik het hier even bij. Dank u.
Mevrouw Staalman, dank u wel. Dan ga ik nu naar mevrouw Rotscheid of de heer Kunst namens de Democraten 66.
Dank u, voorzitter. Allereerst hebben wij nog even een vraag met betrekking tot de ingediende zienswijze. Over het algemeen vinden wij de nota van beantwoording zeer adequaat en kunnen we daarmee instemmen. We hebben slechts daar nog één vraag over en wellicht dat die eerder al een keer aan de orde is gesteld, maar dan krijg ik alsnog graag een keer daarop beantwoording. Dat betreft de biologische landbouw. Volgens de stukken zijn er geen nadelige effecten en wordt er daardoor geen nut of noodzaak gezien in de nulmeting en monitoring. Graag zou ik van de gedeputeerde nog horen waarom geen nulmeting, want er wordt wel een opmerking gemaakt op het moment dat er toch schade zou ontstaan, dat men, indien dat aantoonbaar is, planschade zou kunnen indienen. Is het dan niet alsnog handig om wel een nulmeting te hebben, ook vanuit onze positie? Verder heeft Lelystad nu besloten vorige week, naar wij hebben begrepen, om twee varianten uit te werken. Zowel dat ze het zelf de binnendijkse deel doen, als dat ze het verzoeken aan de provincie. Is er al een idee wanneer die resultaten van die twee onderzoeken beschikbaar zijn en lees dat dus tot een definitief besluit komt? In dat verband kan ik me ook aansluiten bij wat GroenLinks net heeft ingebracht. Voor ons is het wel van belang dat het binnendijksterrein ontwikkeld wordt. De huidige exploitatie, naar wij begrepen, gaat er ook wel van uit dat er een binnendijksterrein wordt aangelegd. Ja, wat als Lelystad besluit het terrein niet aan te leggen? Ik neem aan dat PS dan opnieuw zal moeten beslissen, gaat de provincie dit doen of niet? Op het moment dat wij er dan niet uitkomen, Lelystad bijvoorbeeld over de gronden, heeft het investeringsbesluit voor het buitendijkse deel al wel genomen. Terwijl het exploitatieplan er nu vanuit gaat dat het binnendijksterrein wordt aangelegd. Dus als ik het goed begrijp, kunnen wij op dat moment niet meer terug voor het investeringsbesluit van het buitendijkse deel. Tot slot, bij het bestuderen van de stukken, inclusief de geheime stukken, zonder in te gaan op de inhoud, viel ons op dat anterieure overeenkomst met waterschap en het Rijk en de intentieovereenkomst met CTU niet waren bijgevoegd. De anterieure overeenkomst hebben wij direct op verzoek ontvangen.
Interruptie van de heer Van Vliet namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had toch even een vraagje over uw opmerking over dat binnendijkse deel. We besluiten hier over het buitendijkse deel zonder dat we iets over het binnendijkse deel zeggen of nu besluiten. En dat is aan de gemeente Lelystad. En u zegt van ja, dat gaan we koppelen aan elkaar. Dus als het binnendijkse deel begrijp ik, dan is D66 niet voor het buitendijkse deel. Heb ik dat goed begrepen?
Zo absoluut heb ik het niet gesteld. Wij zien in de stukken dat de huidige exploitatie en dus ook de berekeningen die nu gemaakt zijn, ervan uitgaan dat het binnendijksterrein wel wordt aangelegd. Wij vragen ons af wat de effecten zijn op die cijfers op het moment dat het binnendijkse deel niet wordt aangelegd. Dat kan ik nu nog niet inschatten.
Voorzitter, ja, dan heeft u misschien andere berekeningen gezien dan ik. Ik heb alleen over het buitendijkse deel gezien, dus ik heb niets over het binnendijkse deel gezien.
Zoals ik al aangaf, stond in het statenvoorstel, ik meen onder 1.3, maar ik doe het even uit mijn hoofd, ik zal het zo even nazoeken, staat dat er wel wordt uitgegaan dat het binnendijksterrein komt, niet dat het meteen is dat het later kan zijn. En dat zal ook effect hebben met name over de tweede fase, maar ik Ik ben een beetje voorzichtig voordat wij ingaan op cijfers en dingen die in het besloten deel aan de orde dienen te komen.
Voorzitter, misschien mag ik nog even. U had het over berekeningen, dan moet u toch berekeningen gezien hebben. Als u zegt van ja, staat in het statenvoorstel, dat klopt. Maar u zegt ik heb berekeningen gezien van het binnendijkse deel. Die heb ik niet gezien eerlijk gezegd.
Dan berust dat op een misverstand. Ik heb het niet over berekeningen van het binnendijkse deel. Ik heb het over de berekeningen die ons nu zijn voorgelegd voor het buitendijkse deel. Waarbij uit het statenvoorstel blijkt dat wij er nu wel van uitgaan. Dus in onze prognoses dat er een binnendijkse terrein wordt aangelegd. Ik kan mij voorstellen dat op de verwachtingen omtrent exploitatie dat een verschil kan zijn als er geen binnendijkse terrein wordt aangelegd. Dus nogmaals, ik heb het niet over berekeningen van het binnendijkse deel, maar wel het invloed van het al dan niet aanleggen van een binnendijkse terrein. Om mijn verhaal af te maken, zoals ik al zei, ik heb de intentie overeenkomst met de CTU misten wij. En wij kregen daarop de reactie toen wij daarom vroegen dat deze overeenkomst geheim is, waarbij geen uitzondering is gemaakt voor statenleden. Naar onze mening is dat niet mogelijk om het geheim te houden voor de staten. Maar ik krijg daar graag een reactie op van de gedeputeerde en daarmee eigenlijk toch ook graag de toezegging dat hij voor de 17e wel ter inzage ligt, al dan niet bij de geheime stukken. Voor zover.
Mevrouw Gertzet, dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik nu naar de heer Ferdinand namens de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook wij sluiten ons graag aan bij de complimenten die te beginnen door u zijn uitgesproken, maar ook door andere fracties. Over de voortvarendheid waarmee het inpassingsplan is tot stand gekomen. Voorzitter, we waarderen het ook vooral dat de gedebuteerde heeft aangedurfd om open communicatie met bewoners en belanghebbenden te starten. En ook daar heel intensief in is geweest. En ook eventuele bezwaren daarop is ingegaan. We merken in de verslaglegging daarvan dat het ook door hen zeer gewaardeerd wordt, deze manier van openheid van de provincie. Voorzitter, dat valt ons soms erg mee. Verder hebben we met elkaar een proces doorlopen onder grote tijdsdruk. En dat is ook iets wat het memoreren waard is, dat wij als commissie, als provincie, ook de ambtenaren van de provincie daar op een hele goede en consensueuze wijze dat project hebben afgelegd. U heeft ons heel veel informatie gegeven, ook best wel complexe informatie. En ook dat viel niet altijd even goed, even licht op de maag, maar ook daarvoor dank. We doen het ermee en we zullen het straks ook verder met u willen hebben in het besloten deel, ook voor, met name het stukje financiële informatie. Voorzitter, een aantal partijen heeft ook opmerking gemaakt over onze relatie met de gemeente Lelystad, als het met name gaat om het binnendijkse deel. Wij hebben daar ook een vraag over, maar dan meer in algemene zin willen we graag weten of de gedeputeerde al een scenario in zijn hoofd heeft voor het geval de gemeenteraad van Lelystad besluit tot de ontwikkelen van variant 2, waarbij dus aan de provincie wordt gevraagd het binnendijkse deel industrieterrein voor haar rekening te nemen. Heeft u dan meer in algemene zin al ideeën daarover hoe u dan gaat reageren? Daar hebben wij dus een vraag over. Voorzitter, tot zover in mijn eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. En ter afsluiting van deze eerste termijn voor de commissie ga ik naar de heer Van Ravenswaaij namens de SP.
Nog wel, voorzitter. Ook de SP complimenteert met de grote mate van openheid. Inderdaad af en toe complexiteit waarin we in het proces zijn meegenomen. Alleen werd er wel aan vast te stellen dat er één stap die voor de SP belangrijk is, nog niet is genomen. Namelijk de maatschappelijke kostenbatenanalyse. Je ziet steeds meer dat die moet worden toegepast. Het is niet alleen een financieel groot project, maar ook maatschappelijk een groot project. En sinds kort is het al bij projecten die onder een PMR valt zelfs verplicht een MKBA, zoals die mooie afkorting luidt, uit te voeren. Dus de vraag die eerste termijn is van de SP. Kunnen wij u verleiden om vrijwillig alsnog een maatschappelijke kostenbaatanalyse uit te voeren?
Een interruptie van de heer Oost namens het CDA.
Voorzitter, hier hebben we het de vorige keer ook over gehad. En we hebben toen ook meegekregen dat als we dit vanaf het begin hadden meegenomen, dan had dat gekund. Maar dat het nu de tijd niet meer voor is om dit mee te nemen. Dus u heeft het antwoord al gehad. Waarom stelt u hem dan nu voor de tweede keer?
Ik wil richting meneer Oost. De vorige keer waren het informerende sessies waarin alleen maar technische vragen mogen stellen. Ik heb de technische vraag gesteld van is er gedacht aan een MKBA? Toen is het antwoord gekomen. Daar hebben we wel aan gedacht, maar de tijd is te kort om hem uit te voeren. We praten nu voor de eerste keer oordeelsformat hierover. Dus ik denk dat ik alle recht heb om een vraag om te gaan bouwen naar een stelling wat de mening van de SP daarover is.
En ik moet mijn woorden terugnemen, want dit is niet de afsluiting met excuses naar mevrouw Dijkstra. Maar het woord is aan u namens de Partij voor de Dieren.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst onze dank voor de uitgebreide en zorgvuldige procedure voor de voorbereiding ten behoeve van het inpassingsplan. Wij willen graag toch nog wel enkele punten naar voren brengen. En dat is ten eerste op de lijst van wijzigingen. Daar is toegevoegd punt I. Het transport van levende dieren. Hoewel vanzelfsprekend waarderen wij ten zeerste deze toevoeging. Dan met betrekking tot de biologische landbouw, de situering nabij de biologische landbouw. Hier wordt verwezen naar de geschiedenis van de biologische landbouw en op handen zijn de toekomstige plannen. Wij willen aandacht vragen voor deze belangrijke ondernemers. Een aparte wettelijke beschermingsregime is er niet voor deze bedrijfsplak. Maar wel een skalnormering die men kan verliezen als men niet langer biologisch kan produceren. Wij zien de gevraagde monitoring en de bijbehorende nulmeting dan ook als een noodzaak voor deze ondernemers. Die zou moeten gaan over grond, water en lucht, zodat deze indien noodzakelijk een planschadeverzoek kunnen indienen. Een ademwal om het geluid vanaf de N302 tegen te gaan lijkt ons eveneens van toepassing. Dan met betrekking tot het MER en de golfbreker. Een conventionele golfbreker zou een stabieler broedhabitat kunnen zijn dan een drijvende. Door het substraatoppervlak te vergroten zou dit een tegemoetkoming zouden zijn. Wij zouden dat graag gerealiseerd willen zien.
Een interruptie van de heer Van der Donk namens de Partij voor de Arbeid.
Ja, ik ben even benieuwd naar de aardewal. Waar zou een aardewal, want een geluidswerende aardewal?
Ja, dat is, dacht ik, langs de N302. En dat geeft ook minder, geluid. Dat is ook een geluidswering voor de biologische boeren daar.
Volgens mij is dat zeg maar in eerste instantie iets wat de gemeente zou moeten doen als het al geluidwerend was. Wij doen wel geluidwering rondom woonwerken, maar over het algemeen niet rondom bedrijventerrein of rondom agrarische bedrijven. Want dan zouden we onze hele provincie vol kunnen leggen met aardewallen.
Daar ben ik me van bewust en ik heb dat ook gelezen. Maar daarom kunnen we dat toch onder aandacht brengen. Als dat iets
is. Nee, het kost maatschappelijk geld. Ja. En dat betekent dat we de belasting zouden moeten willen verhogen om dat te doen. En ik zou zeggen, ik ben een beetje bevreemd door uw voorstel om dat te doen.
Nou, heer Van der Donk, ook voor u geldt dat het gewoon via de voorzitter gaat. Maar het woord is aan mevrouw Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Nou, misschien kan er iets uitgerekend worden wat een aardewal gaat kosten. Dan kunnen we ons alsnog zien of dat mogelijk is. En het geluid komt vanaf de buitendijkse haven. En daar gaat de provincie over.
Een interruptie van de heer Oost namens het CDA.
Ik heb geconstateerd, want ik ben daar pas eens geweest. Dan heb ik daar eens wezen kijken. En toen heb ik geconstateerd dat voor dat buitendijkse deel ook een aardewal ligt. Een dijk.
Ja,
Mevrouw Dijkstra.
Het lawaai, dat komt natuurlijk ook van hoger gelegen. Het blijft niet precies achter die dijk daar. Dank u. Ja. Voorzitter, mag ik verder gaan? Wij vragen ons ook af of het waterschap onverdeeld akkoord gaat met een drijvende golfbreker waar nog niet veel ervaring mee is. En bijvoorbeeld de kruinverlaging van de dijk. En of er bijvoorbeeld rekening is gehouden met beton, want dat stoot CO2 uit. Dat merk ik bijna. Maar dan heb ik nog iets wat slaat op de natuurbeschermingswet. Dat is getoetst door de Antea-groep. En daar is de conclusie. Hier lezen we geen significante negatieve gevolgen voor vogels in het Natura 2000 gebied IJsselmeer. Maar dit geldt echter niet voor de aanlegfase. Tijdelijke effecten kunnen echter afdoende worden gemitigeerd door een zorgvuldige invulling van de uitvoeringsfase en planning. Onder andere door gericht en doelmatig lichtvoeren op de industriehaven. Wij stellen voor deze aanbevelingen onverkort over te nemen. En dan willen we graag nogmaals de aandacht vestigen op het broedseizoen, om dat zoveel mogelijk naar buiten te handelen. Dat heb ik al een keer eerder ingebracht. En dat zou ik graag nog een keer in willen brengen. En wat betreft de second opinion is verduidelijkt, maar die neem ik nog mee naar de fractie, want die is wat laat aangekomen. Voorzitter, voor zover mijn bijdrage. Dank u wel.
Mevrouw Dijkstra, dank u wel. Dan sluit ik hiermee de eerste termijn voor de commissie en ik ga naar het college voor hun eerste termijn.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, bijna zonder uitzondering hebben alle fracties gewezen op, laten we zeggen, de spoed, de urgentie en de zwaarte van de informatielast die op u af is gekomen het afgelopen jaar. Daar zijn wij ons zeer wel van bewust geweest. En ik heb ook bij eerdere behandeling u ook al de complimenten gegeven voor a. het verwerken van die informatielast, maar b. ook het vervolgens unaniem besluiten over een aantal belangrijke stappen op weg naar realisatie van de Buitendijkse haven. Dank daarvoor. Ik zal ook de door u geuite dank richting het ambtelijk apparaat overbrengen voor ook de inspanningen die daar gepleegd zijn, want het was inderdaad kei en kei hard werken. Het is bijna een jaar geleden, 17e, een aantal van u hebben dat gememoreerd, dat er na ongelukkige besluitvorming in de gemeenteraad van Lelystad, dat u het opportun vond om het initiatief te nemen om een lang gekoesterde wens toch veilig te stellen, laten we het zomaar eens noemen, en ook door een lastige periode ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen heen te loodsen. Dat is precies het punt wat ik ook zou willen onderstrepen, dat wij enerzijds natuurlijk gewerkt hebben aan een verbeterd draagvlak. Ook de variantenanalyse was daar een onderdeel van. Vervolgens ook alle gesprekken met alle stakeholders. Maar vooral ook heeft u later in het proces door het aanbrengen van de knip ook weer de verantwoordelijkheid daar gelegd waar die volgens u en volgens ons ook het beste thuis zou horen, namelijk bij de Raad van Lelystad als het gaat over het vaststellen van het inpassings van het bestemmingsplan en de ontwikkeling voor het binnendijkse gedeelte. En daarmee zijn ook weer de onderlinge relaties tussen staten en raad, tussen colleges BMW en van GS ook weer helder geworden. En ik denk dat we daar ook ons voordeel mee moeten doen, maar vooral ook die verantwoordelijkheden gewoon hun werk moeten laten doen. En dat betekent dat bijvoorbeeld als het gaat over de relatie tussen binnendijkse ontwikkeling en de buitendijkse ontwikkeling, dat het expliciet zo is, en ik heb dat meerdere keren ook beargumenteerd, dat de buitendijkse ontwikkeling randvoorwaardelijk is voor een geslaagde binnendijkse ontwikkeling. Dus het is niet zo, zoals sommigen onder u betogen, dat een en ander gekoppeld is aan elkaar. Wij hebben in het onderliggende voorstel een en andermaal duidelijk gemaakt dat een zelfstandige exploitatie van de terminal mogelijk is. En dat de economische effecten van die terminal ook Flevoland breed zijn. Ik denk dat het ladingstromenonderzoek
En de aangeboden ladingstromen dat uit de regio dat ook klip en klaar maken. Ik denk ook dat de intentieovereenkomst die wij met de exploitant hebben ook duidelijk maakt dat hij voldoende potentieel ziet om een exploitabele operatie daar te starten. En dat hij dat ook voornemens is langjarig te gaan doen. Ik denk dat dat echt uitdrukkelijk aangeeft dat een zelfstandige terminal exploitatie mogelijk is en dat een binnendijkse ontwikkeling daar niet van afhankelijk is. Het is nogmaals gezegd andersom zo. De ontwikkeling van een nat bedrijventerrein, zoals voorzien is bij Lelystad, kan alleen maar als wij ook het besluit nemen om die buitendijkse haven te ontwikkelen. Binnendijkse ontwikkeling, dat is ook op bovenregionaal niveau al langjarig afgesproken. Een natte bedrijfsterreinontwikkeling voorziet ook in een behoefte op bovenregionaal, op groot Amsterdams niveau. En wij zijn er ook van overtuigd dat dat tot ontwikkeling zal komen. En wij zullen inderdaad in de komende periode samen met de gemeente Lelystad gaan onderzoeken hoe we tot een sluitende grondexploitatie daar kunnen komen. En daar bestaan verschillen van inzicht over. Dat is waar, dat heb ik ook eerder geduid. Gemeente Lelystad kijkt wat anders aan tegen die binnendijkse exploitatie dan wij dat doen. En wij hebben nu samen met elkaar afgesproken dat wij een gezamenlijk onderzoek laten uitvoeren om te komen tot ook een gezamenlijke reeks van uitgangspunten waaronder zo'n gesloten op nul sluitende grondexploitatie gebaseerd zou kunnen worden. Ik verwacht de uitkomsten daarvan medio januari. Dat is ook de uitkomst van het onderzoek wat vervolgens het college van Lelystad nodig heeft om besluitvorming in de Raad van Lelystad te bespreken. En inderdaad, het college van Lelystad heeft de Raad van Lelystad twee opties voorgelegd. Dan wel het zelfstandig in exploiteren van het binnendijkse terrein. Dan wel de vraag aan de provincie te stellen om de exploitatie van het binnendijkse terrein ook op zich te nemen. Ik zeg met zoveel nadruk de vraag. En daarmee is ook gelijk mijn antwoord gegeven. Als die vraag op ons afkomt, ja, dan zullen we alsdan bepalen wat onze houding daarin moet zijn. En dat zal ik natuurlijk in uitdrukkelijke overeenstemming met u en in gesprek met u ook moeten doen. Maar ik stel mij op het standpunt dat wij die brug pas moeten oversteken als wij ervoor staan. En dat is op dit moment nog niet het geval. Voorzitter, dat wat betreft de zelfstandige exploitatie van de haven. Ik denk ook dat met name D66 ging daarop in. Het is niet zo dat in de stukken omschreven staat dat daar een afhankelijkheid bestaat. Het is natuurlijk wel zo dat het economisch rendement, en de SP sprak al over de maatschappelijke kostenbaten, maar dat in ieder geval de economische baten natuurlijk hoger zullen zijn als er ook een binnendijkse ontwikkeling plaatsvindt. Ik denk dat we dat zo in de stukken bedoeld hebben te beschrijven, maar dat laat onverlet dat er een zelfstandig exploitabele haven mogelijk is. De intentieovereenkomsten, de GroenLinks, maar met name ook D66 duiden daarop. Die intentieovereenkomsten die kunt u natuurlijk inzien voor zover het gaat over de ladingstromen. Ik zal mij inspannen om daar waar het gaat om de intentieovereenkomst die wij gesloten hebben met de exploitant, om die voor u ook onder geheimhouding ter inzage te leggen. Maar ik zal dat niet doen dan nadat ik ook overleg heb gehad met de exploitant. Want hij heeft redenen om terughoudend te zijn in de reikwijdte van de verspreiding van die overeenkomst. Ik snap uw punt. Daar heeft u denk ik ook wel gelijk in. Maar ik vind het toch niet chic om dat zonder ruggespraak met hem te doen. Maar ik begrijp uw punt en ik zal mijn uiterste best doen om die overeenkomst ook voor u ter inzage te leggen.
Voorzitter, bij interruptie?
Mevrouw Rutzet, een interruptie.
Nee, ik ga ervan uit dat een positief resultaat zou hebben, maar ik wil er toch wel even over opmerken dat het niet zo kan zijn dat een andere partij, in dit geval CTU, bepaalt of wij stukken kunnen inzien. Want het uitgangspunt is dat Provinciale Staten aan het hoofd staat van de provincie en per definitie inzage heeft in die stukken. Dus Het kan niet zo zijn dat als het antwoord toch onverhoopt nee is, dat wij geen inzage krijgen in de overeenkomst.
Ik heb aan uitlokking gedaan op dat punt, merk ik. Laten we zeggen, de intentieovereenkomst is bedoeld om uiteindelijk te komen tot een overeenkomst tot exploitatie van de terminal. En
Dat is ook een harde voorwaarde die in het besluit staat, vooraleer wij tot gunning overgaan. Dus in die zin kunt u gerust zijn, wij zullen niet tot gunning overgaan zonder dat wij ook over een juridisch bindende overeenkomst gekomen zijn met de terminalovereenkomst. En ook alle onderliggende exploitatiemodellen die u heeft gezien zijn ook gebaseerd op de uitgangspunten die zijn overeengekomen met diezelfde exploitant. Maar nogmaals, ik zal me inspannen om ook die overeenkomst voor u ter inzage te leggen. Over de relatie met Lelystad binnendijks, buitendijks heb ik al iets gezegd. Als het gaat over de MKBA, ja, u haalt daar, meneer Van Ravenswaaij, een punt aan. Wat in zekere zin terecht is, maar wat ook al in hoge mate gedaan is. Als ik kijk naar de beter benutte subsidie, dan is die natuurlijk beschikbaar gesteld door het ministerie, doordat er een zeer hoge afname van het wegtransport is. Daar zitten de maatschappelijke effecten, met andere woorden de maatschappelijke baten. En daar hebben wij ook voor het ministerie een uitvoerige analyse voor moeten aanleveren. En op basis daarvan, op basis van die maatschappelijke baten, is het ministerie ook bereid om die bijdrage te leveren. Daarnaast is het zo dat wij natuurlijk werken volgens de ladder voor duurzame verstedelijking. Ook daar zitten een aantal maatschappelijke kosten-baten afwegingen in verwerkt.
Interruptie is, van de heer Van Ravenswaaij.
Nog één zin alsjeblieft.
Prima.
En op basis daarvan ook, mede op basis van die overwegingen, die maatschappelijke opbrengsten, moet u uiteindelijk de afweging maken of u 5 miljoen subsidiebijdrage vanuit dit huis in de onrendabele top, of u dat maatschappelijk aanvaardbaar vindt. He, dus in die zin ben ik het niet met u eens dat er geen MKBA, ik ben het strikt genomen met u eens, er is geen strikte MKBA toegepast, maar er zijn wel heel veel elementen die ook in een MKBA aan de orde zijn, zijn wel gewoon afgewogen en meegenomen.
Heer Van Ravenswaaij, maar het wordt een hele lange zin.
Ik zal proberen mijn zin wat korter te houden. Natuurlijk kunt u gelijk hebben als je het op onderdelen is er een MKBA-achtige rapportage meting geweest. Maar wij nemen daar net zo goed als ik dat een MKBA een breder spectrum bereikt. Met name, ik kan me nog herinneren, een aantal insprekers die zorgen uiten over de milieueffecten, de welvaartsaspecten. Ja, op dat onderzoek, dat terrein, is geen MKBA uitgevoerd. Dus we kunnen met elkaar nu gaan steggelen van, hebben we een hele MKBA uitgevoerd, hebben we delen uitgevoerd, en dan zou ik, als ik u hoor zeggen van, delen daarvan zijn uitgevoerd, zou het voor mij een helderheid of mooi zijn als ik weet welke delen, en welke delen niet, en waarom niet.
Zou u in het vervolg wat dichter bij de microfoon willen gaan? Dan is nu het woord weer aan de gedeputeerde.
Ja, kijk, als u van ons gevraagd had, als u nu vraagt inderdaad, en daar val ik de heer Oost wel bij, als u nu vraagt om een MKBA, dan hadden wij dat in het begin van dit proces met elkaar moeten afspreken. Ik heb nogmaals aangegeven dat er, laten we zeggen dat het hele, de hele onderbouwing van het investeringsbesluit eigenlijk bol staat van de maatschappelijke afwegingen op dat punt. En waar u nu in uw laatste bijdrage op wijst, dat zit natuurlijk ook gewoon in de MER verwerkt. Ik denk dat het aan u is om dat complex van maatschappelijke kostenbaten, zowel in de MER als in de beter benutte bijdrage, zelfs in de Europese bijdrage, om dat af te wegen tegen het uiteindelijke, laten we zeggen, de onrendabele top die wij al dan niet wensen te financieren. Het is wel zo, en daar moet ik de commissie toch wel op wijzen, we staan... U beseft, ik ben ervan overtuigd dat u zich daarvan bewust bent. We moeten nu wel een besluit nemen. Ik heb net deze week de brief van de projectdirectie beter benutten gekregen. Die bevestigt dat de minister het gevraagde en gereserveerde bedrag gewoon in de zak houdt voor Flevolkust. Maar dat we ons wel, dat staat er letterlijk in, wel moeten houden aan de tijdlijnen zoals we die afgesproken hebben conform de gewijzigde plannen en de gesprekken die daarover gevoerd zijn. Voorzitter, de biologische landbouw. Laat ik om te beginnen zeggen dat we daar op zich hele goede gesprekken mee gevoerd hebben. Zowel één op één als met een aantal vertegenwoordigers van de sector. Ja, dat we daar wel hele stappen in gezet hebben om, laten we zeggen, de acceptatie te doen toenemen. Maar dat we tegelijkertijd ook moeten constateren dat we op een aantal punten gewoon niet bij elkaar komen. En dat gaat met name over dat geluid en de geluidseffecten. Waarvan wij zeggen van, ja, die zijn voldoende geaccommodeerd en ook voldoende in de grenswaarde geborgd. Zonder dat men, laten we zeggen, bovenwettelijke normen daarop aanspraak kan maken. Dus ik vind dat wij daar ver genoeg in gegaan zijn. Wij hebben inderdaad onderzocht of het mogelijk is om een geluidswal aan te leggen. Nou, dat bleek weer op allerlei andere bezwaren van mede-overheden en grondeigenaren te stuiten. Dus dat is op, laten we zeggen, op korte termijn niet realiseerbaar. Als het gaat over de biologische normering, ja, dan is dat ook echt een bovenwettelijke norm die door de sector zelf gesteld is. En ja, als men op basis van verwachte plantschade daar actie op wil ondernemen, is het ook aan de belanghebbenden zelf om zeg maar aan te tonen dat daar ook daadwerkelijk schade optreedt. En als die bovenwettelijk is, ja, dan zal dat nog een hele tour worden. Voorzitter, met het waterschap hebben wij inderdaad uitvoerig gesproken over de zogenaamde kruinverlaging, mevrouw Dijkstra. Daar hebben wij ook overeenstemming over. Die is ook vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Nou, wij zijn blij dat wij qua normering en berekeningssystematiek daar op één lijn zitten. En die kruinverlaging is ook dus door het waterschap geaccepteerd. In de uitvoeringsfase zullen aannemers na gunning natuurlijk gewoon rekening moeten houden met aanwezige natuurwaarden. U beschrijft dat beeldend. Ik ga er zonder meer van uit dat zij zich aan die wettelijke bepalingen ook houden en ook gewoon de betreffende maatregelen zullen nemen. Voorzitter, ik heb al een heleboel. Ja, de geluidszone. De SGP vraagt nog over. Ja, er is inderdaad geen anterieure overeenkomst meer nodig. Of er zijn anterieure overeenkomsten. Daarom is het exploitatieplan niet meer aanwezig. En die koppeling inderdaad tussen de vaststelling van het inpassingsplan en het investeringsbesluit. Daar zit inderdaad een koppeling in. En die zal ook in de besluitvorming aangegeven worden hoe dat juridisch gekoppeld zal worden. Dat zal ook een ordevoorstel zijn. Want er is inderdaad een noodzaak van de economische onderbouwing aanwezig bij de besluitvorming over het inpassingsplan. Daar heeft u gelijk in. De geluidszone, ja, dat is in feite een bevoegdheid die ligt bij het college van de gemeente Lelystad. Die gaat in op het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad. En het is ook om de nodige flexibiliteit daarin te borgen, dat ook de gemeente daarin haar eigen handelingsvrijheid krijgt als het gaat over de geluidseffecten. Voorzitter, ik denk dat ik een heleboel vragen
al. Voorzitter.
Een interruptie van de heer De Borst namens de SGP.
Dank u wel. Toch een verduidelijksvraag richting de gedeputeerde. Dat betekent dat één dag na de vaststelling van het inpassingsplan de gemeente Lelystad een ander geluidsplan vast kan stellen, waardoor de geluidsruimte kleiner wordt.
Nee, de geluidsruimte zal niet kleiner worden, maar wat ik ervan begrijp is dat ze maatwerk dan kunnen leveren. Maar ik kijk even naar de geluidsexpert. Misschien wilt u daar nu antwoord op hebben of mag het ook straks even bilateraal?
Zeker.
Ja, dank u wel. Ja, voorzitter, ik kijk even rond, maar volgens mij heb ik de meeste vragen wel van een antwoord voorzien.
Dan dank ik u voor de beantwoording in de eerste termijn. Ik wijs u er nog wel op dat het zo is dat alle stukken die door provinciale staten gevraagd worden om hun taak als controlerend lichaam uit te voeren beschikbaar gesteld moeten worden door het college. Het zij openbaar, dan wel geheim, maar daar kan geen misverstand over zijn. Dank u wel. Ik ga naar de tweede termijn voor de commissie. Wie mag ik als eerste het woord geven? Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat zie ik. Mevrouw van der Struik namens de 50-plus-partij.
Nou, is eigenlijk nog maar een hele korte vraag, maar we zitten dus in afwachting in feite van wat gaat uiteindelijk de Raad van Lelystad beslissen. We vragen ons af, is er ook een deadline gesteld bij de Raad van Lelystad om te zeggen, nou, op die datum willen we weten, jongens, ga je wel akkoord of ga je niet akkoord met die geld beschikbaar stellen voor de Binnendijkse haven? Dat is mijn vraag.
De gedeputeerde.
Nou, ik denk dat ik net heb uitgelegd dat wij helemaal niet zitten te wachten op de Lelystadse besluitvorming, maar dat wij ook gewoon een zelfstandig traject doorlopen. Wij gaan geen geld beschikbaar stellen aan de gemeente Lelystad voor het Binnendijkse gedeelte. Dus in die zin zijn dat zo conform de eerder, het eerder genomen besluit over de knip, zijn dat gescheiden besluitvormingstrajecten.
Jawel, dat begrijp ik wel, maar het gaat mij er niet over van gaan wij geld beschikbaar stellen aan Lelystad, maar de vraag van wanneer moet Lelystad uiteindelijk beslissen van nou, we gaan wel door of we stoppen en we laten het aan jullie verder over, al of niet binnendijks of niet binnendijks.
Mag ik dat aan de Raad van Lelystad overlaten?
Zijn er anderen die gebruik willen maken van de tweede termijn? Dat is niet zo. Ik heb begrepen dat mevrouw Dijkstra van de Partij voor de Dieren dit onderwerp nog een keer terugneemt naar de fractie. En ik stel voor om dit op 17 december als bespreekstuk te agenderen. Kunt u zich daarin vinden? Dank u wel. Dan hebben we dit deel afgesloten. Dat is nu aan de orde. Het statenvoorstel over het investeringsbesluit, dat wordt in beslotenheid besproken zoals aangegeven. Ik verzoek aan ieder de zaal te verlaten, maar allereerst niet de commissieleden. En uitzondering hierop zijn de aanwezige staten en burgerleden op de publieke tribune. En de volgende door de provinciesecretaris aangewezen ambtenaren, en dat zijn de dames Hazelager en de Zaaier, en de heren Van der Wal zelf, Wilms, Van de Knijf, Bakker, Timmers, Van den Berg, Plantinga en Woerden. En alle anderen worden geacht de zaal verlaten te hebben. Dat geldt dus niet voor staten en burgerleden, hè? Dat heb ik heel duidelijk aangegeven. Ik schors de vergadering voor 7 minuten. En dit om een ieder de gelegenheid te geven om een plaspauze, maar zeker om de webcast uit te zetten. De vergadering is geschorst.